Dan gaan we nu lezen Exodus 24. En hou Exodus 24 voornamelijk bij de hand, want daar komen we vaker op terug, of in ieder geval dichtbij. Dat hoofdstuk komen we weer terug. Tot Mozes zeide hij, klim op tot de Heere, gij en Aaron, Nadab en Abihu en de 70 van de oudsten van Israël, en buig u van verre neder. Maar Mozes alleen zal tot de Heere naderen. Zij echter zullen niet naderen, en het volk zal niet met hem opklimmen. Toen kwam Mozes en deelde het volk al de woorden des Heeren en alle verordeningen mee, en het gehele volk antwoordde eenstemmig, en hoe hierop letten, al het volk antwoordde de Heere eenstemmig, al de woorden die de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes schreef al de woorden des Heeren op. Vroeg in de morgen bouwde hij een altaar onderaan de berg met 12 opgerichte stenen, overeenkomstig de 12 stammen van Israël. Toen zond hij de jongelingen der Israëlieten heen, en ze brachten brandoffers en offerden stieren als vredeoffers voor de Heere. Daarop nam Mozes de helft van het bloed en deed het in hun bekkens, en de andere helft van het bloed sprengde hij op het altaar. Hij nam het boek des verbonds en las het voor de oren van het volk, en ze zeiden, alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen, en daarna zullen wij horen. Toen nam Mozes het bloed, strengde het op het volk en zei, zie het bloed van het verbond, dat de Heere met u sluit op grond van deze woorden. En Mozes klom op met Aaron, Nadab en Abihu en de 70 van de oudsten van Israël. En zij zagen God, zagen de God van Israël, en het was alsof onder zijn voeten een plaveisel lag van lazuur, als de hemel zelf in klaarheid. Maar tot de vooraanstaanden der Israëlieten strekte hij zijn handen niet uit. We weten dat wie de Heere ziet, gedood werd, hè? Mm-hmm. En deze 70 werd niet gedood. Mm-hmm. Zij aanschouwden God en zij aten en dronken. En dat betekent dus dat ze in leven bleven. De Heere zei tot Mozes, klim op tot mij de berg op en blijf daar. Dan zal ik u de stenen tafelen geven, de wet en het gebod die ik opgeschreven heb om aan hen te onderwijzen. Toen stond Mozes op met zijn dienaar Jozua, en Mozes besteed de berg Gods. Maar tot de oudsten zei hij, wacht hier op ons, totdat wij bij u terugkeren. Aaron en Gur zijn immers bij u, wie zaken heeft, moet zich tot hen wenden. Daarop besteeg Mozes de berg, en de wolk bedekte de berg, en de heerlijkheid des Heeren rustte op de berg Sinaï, en de wolk bedekte hem 6 dagen lang. Op de 7e dag riep hij Mozes midden uit de wolk. De verschijning van de heerlijkheid des Heeren was als een verterend vuur op de top van de berg ter aanschouwen van de Israëlieten. Mozes ging de wolk in en besteeg de berg, en het bleef op de berg 40 dagen en 40 nachten. We gaan vanavond een Bijbelstudie houden die ik... Ik ben uitgegaan van de bestaande studie van dominee Koekoek, het Alphen aan de Rijn, een baptistenpredikant. En daarna heb ik die studie dus aangevuld en omgebogen, ook naar de gemeente toe. Want uiteindelijk maken wij deel uit van de gemeente, en dat is voor ons natuurlijk het allerbelangrijkste. Nou, vanuit dat gezichtspunt heb ik dan parallel getrokken naar de gemeente, en dan zien we dan de komende studie wel. En dan is er heel iets opvallends, daar lijst me meestal overheen. Maar Aaron, die mocht ondanks het gouden kalf, iedereen kent het verhaal van het gouden kalf, hè? Aaron mocht ondanks het gouden kalf hoge priester worden. Denk daar eens over na, want Mozes, die was eigenlijk de eerste in lijn om hoge priester te worden. Mozes was de leider van het volk, Mozes had persoonlijk contact met God, het volk zag God van verre. Mozes ging met de Heere God in de wolk en het was allemaal vuur en donder en weet ik veel allemaal. Dus Mozes zou de eerst aangewezen voor priester geweest zijn, voor hoge priester. En het werd hij niet, en waarschijnlijk, daar komen we in de studio achter verder, op grond van het feit dat hij in eerste instantie weigerde bij de braambos. En dat Aaron zijn mond moest worden. Dat was heel raar, want Aaron werd hier dus ook de mond. Daar komen we met de studie al op terug. Maar ondanks het faal met het gouden kalf, nou wat het ergste was wat er gebeuren kon, werd Aaron toch geacht hogepriester te worden. En daar is iets mee natuurlijk. Het falen van Mozes werd hem wel aangerekend. En Aaron, indien we van falen van Aaron kunnen spreken, dan werd Aaron niet aangerekend.
Maar was hier die, op 24, was toen de gouden kalf al geweest?
Nee, dat komt nog. Dit was namelijk... Nee, dat komt nog. Het gaat om de... Hier gaat om, en dit stuk hebben we gelezen, in verband met de beloften die het volk Israël aan God deed. Het boek werd voorgelezen en wij zullen dit doen. Nou, tellen dagen maar na. Nou, daar gaan we vanavond over hebben. Dan pakken we eerst Exodus 24 weer opnieuw, vers 17. En dat is het eerste wat ik erop wijzen wil. De verschijning van de heerlijkheid des Heren was als een verterend vuur op de top van de berg ten aanschouwen van de Israëlieten. Deze tekst heb ik er even apart uitgepikt. Als wij om ons heen zien in de christenheid, dan zien wij weinig, en ook in onze kring, weinig respect meer voor de heiligheid van de Heere God. Hier staat speciaal dat dus de oudsten, die bleven leven en die aten brood, ondanks dat ze de Heere gezien hadden, later mochten ze er niet bij zijn, maar dus zo heilig is God dat wie hem ziet, in het Oude Testament dan, die moet sterven. Hier staat de verschijning van de heerlijkheid was als een verterend vuur, dus een niet alleen verterend ten opzichte van zonde natuurlijk, maar ook ten opzichte van loutering van zonde, maar God is niet iets waar je zo bij in de buurt mag en kan komen. Ondanks het offer van de Heer Jezus Christus, blijft Hij een heilig God. En als we dan heel vaak om ons heen zien, dan is het, dan spreekt men niet van de Heere God, of van de Heere Jezus, zoals ik in mijn gereformeerde tijd geleerd heb, wat op zich heel goed is, want dan is het toch een soort erkenning van zijn Godheid, een beetje een heiligheid erkennen mee, maar het is tegenwoordig heel vaak God en Jezus. Moeten jullie erop letten in hoe vaak men niet over Jezus heeft en verder niet. Maar Jezus is degene van voor Golgotha. En de Heer Jezus is God. Na Golgotha. Dus als wij het dus ook in onze eigen spraak gebruiken. Dan, het ontkomt mij wel eens natuurlijk. Maar 9 van de 10 keer dan heb ik altijd over de Heere God. Of zoals Jacques Postma over de God van Abraham, Isaac en Jacob. In gebed altijd aanhaalt. Dat is eigenlijk de juiste titel. Voor ons christenen dan. Maar niet wat we dan in onze kringen en ook in andere kringen, in de Pinksterkringen en ook wel in de vrije vergadering. Dan heeft men altijd over Jezus dit en Jezus dat, alsof men met elkaar op lagere school had gezeten. Dus wat dat betreft zullen we de heiligheid van de Heer wel toch in de gaten moeten houden. Het steekt heel nauw en we gaan richting eindtijd, of we zitten in de eindtijd. Dan is enige verootmoediging wel gewenst. Nou, in de geschiedenis van het Gouden Kalf, dan kijken wij als christen heel vaak naar Aaron als degene die zich ernstig heeft misdragen. He? We begrijpen niet hoe hij dan zo knullig kon reageren. En in heel wat preken hebben we over Aaron en zijn onnozelheid hebben gehoord. Ja, onnozelheid heb ik er neergezet, maar he, dat Aaron zo dom kon wezen. Wordt er dan gezegd bij het maken van het Gouden Kalf. Maar de rabbijnen, die bezien deze geschiedenis op een heel andere manier. En die wijzen ons op bepaalde zaken waar wij heel gemakkelijk overheen lezen. En dan gaan we de geschiedenis een keer bekijken van Aaron het gouden kalf. En ook zien wat de rabbijnen daarvan van zeggen en leren. En dat kan de verklaring wel eens zijn waarom Aaron wel hogepriester mocht worden. Want toen Mozes op de berg was om opdracht voor de bouw van het tabernakel te krijgen. En om twee stenen tafel in ontvangst te nemen. Bleef hij lang weg, 40 dagen en nachten. Exodus 24 vers 18. Mozes ging de wolk in en besteeg de berg en hij bleef op de berg 40 dagen en 40 nachten. Nou, toen Mozes zich gereed maakte om van de berg af te dalen, gebeurde er iets dramatisch. En dat is Exodus 32 gaan we nog naartoe. Dat moeten we een beetje eerlijk verdeeld in lezen. Exodus 32 was dat, hè? Ja. Wil Hilde de eerste 10 versen lezen? Eén moment hoor. Ja, van 7 tot 20 lezen wij hoor.
En de Heere sprak tot Mozes, ga, daal af, want uw volk dat gij uit het land Egypte hebt gevoerd, heeft het verdorven. Oh. Zij hebben zich gehaast om af te wijken van de weg die ik hun geboden had.
Ja, dat moet ook wel.
Ze hebben zich een gegoten kalf gemaakt, waarvoor ze zich hebben nedergebogen en waaraan ze geofferd hebben, terwijl ze zeiden, dit is uw God, Israël, die u uit het land Egypte heeft gevoerd. Vervolgens zeide de Heere tot Mozes, ik heb dit volk gezien, en zie, het is een hardnekkig volk. Nu dan, laat mij begaan, dat mijn toorn tegen hen ontbrande, en ik hen vernietige. Maar u zal ik tot een groot volk maken.
Ja, zuster van de Horst, verder gaan tot vers 20.
Toen zag Mozes de gunst van de Heere zijn God, en hij zeide, waarom, Heere, zou uw toorn ontbranden tegen uw volk, dat gij uit het land Egypte hebt geleid, met grote kracht en met sterke hand? Waarom zouden de Egyptenaren zeggen, tot hun onheil heeft hij hen uitgeleid, om hen te doden in de bergen en hen van de aardbodem te vernietigen? Laat uw brandende toren varen en heb berouw over het onheil waarmee gij uw volk bedreigt. Denk aan Abraham, Isaac en Israël, uw dienaren, aan wie gij gezworen hebt bij uzelf en tot wie gij gesproken hebt. Ik zal uw nakomelingschap vermenigvuldigen als de sterren des hemels. En dit gehele land waarover ik u gesproken heb, zal ik aan uw nakomelingschap geven, om het voor altoos te bezitten. En de Heere kreeg berouw over het kwaad dat hij gezegd had zijn volk te zullen aandoen. Toen keerde Mozes zich om en daalde van de berg af, met de twee tafelen ter getuigenis in zijn hand. Tafelen die aan beide zijden beschreven waren. Aan de ene en aan de andere zijde waren zij beschreven. De tafelen waren het werk Gods, en het schrift was het schrift Gods, op de tafelen gegrift. Toen nu Jozua het rumoer van het juichende volk hoorde, zeide hij tot Mozes, er is krijgsgeschreeuw in de legerplaats. Maar deze zeide, geen geluid van overwinningsgeroep, en geen geluid van roepen bij nederlaag. Een geluid van beurtzang is het, want ik hoor wat ik hoor. En zodra hij de legerplaats genaderd was en het kalf en de rijdans zag, ontbrandde de toorn van Mozes. Hij wierp de tafelen uit zijn hand en verbrijzelde ze aan de voet van de berg.
Daarop, ja, toen waren de vers nog, ja.
Daarop nam hij het kalf dat zij gemaakt hadden, verbrandde het met vuur en vermaalde het, totdat het fijn gesneden was. Vervolgens strooide hij op het water en gaf dit aan de Israëlieten te drinken.
Ja. Tot zover. In Exodus 24, vers 36. Als Thea dat ook wil lezen. Exodus 24, vers 36.
Hier ben ik.
Ja, ja, tuurlijk. Ben ik er wel?
Ja.
Nee, wacht maar even. Exodus 24. Nee, het is, doen we vers 3 maar.
Ik zou dus 24 vers 3.
Ja, en toen maar.
Toen gaf Mozes alle regels en wetten die de Heer hem had gegeven aan het volk door. En het volk riep eenstemmig, aan alles wat de Heer heeft gezegd zullen wij gehoorzamen. Mozes schreef alle wetten van de Heer op. Vroeg in de morgen bouwde hij een altaar onder aan de berg van de Heer, met 12 grote gedenkstenen eroverheen, voor elke stam van Israël één. Toen liet hij een aantal jonge mannen brandoffers en ossen als vredeoffers aan de Heere brengen. Daarna nam Mozes de helft van het bloed van de offers en deed het in schalen. De andere helft sprenkelde hij over het altaar.
Stop zover. Nou zien jullie dus hier een complete belofte met offers en met bespringing, dat het vastgelegd was voor God. Dat is al zei, wij zullen doen wat de Heere gesproken heeft. En dan ga je even verder, dan kom je bij Exodus 32, vers 7 tot en met 20, of eigenlijk daarvoor nog, in de eerste 7 versen, daar gaan we straks ook onlezen, dan vind je daartussen dat zij in één keer alles vergeten zouden zijn. Dus wat ze beloofden aan de Heere God, waren ze Nou, wat zal er tussen gezeten? Nou, een dag. Ik weet niet, ik heb geen idee tussen. Maar de belofte aan God, die was ogenblikkelijk weer vergeten. Nou, dat gebeurt natuurlijk onszelf ook regelmatig. Dat we ons iets voornemen, of misschien hetzelfde Heere wel beloven. En dan een paar dagen later, als zij vergeten, om in een andere situatie komen. Mozes had een heilige tijd op een berg, in Gods aanwezigheid. De Israëlieten gingen dus ondertussen al bezig met het gouden kalf. En God had aan Mozes verteld dat hij bij de Israëlieten wilde wonen. He, dat hij als het ware de buurman van de mensen wilde zijn. Want de Heere woonde eerst te midden van zijn volk in de legerplaats. En hij wilde ook in een tent wonen. Nou, 40 dagen heeft dan Mozes met de Heer gesproken in over tabernakel. En hoe deze gemaakt moest worden, hoe hij eruit moest zien. De Heer nam alle details met Mozes door. Bij wijze van spreken een blauwdruk kreeg Mozes. En dan kreeg hij ook nog een keer die speciale stenen waar de Heer zelf de 10 leefregels, de 10 woorden of de wet had neergezet. Dan lezen we nou Exodus 32 vers 15 en 16. Wil Laura dat lezen? Ja. Nog een keertje, heel eerder gelezen. Maar, 15
en 16.
Ja, daar gaat het nou om.
Toen keerde Mozes zich om en daalde van de berg af met de 2 tafelen der getuigenis in zijn hand. Tafelen die aan beide zijden beschreven waren. Aan de ene en aan de andere zijde waren zij beschreven. De tafelen waren het werk Gods en het schrift was het schrift Gods op de tafelen gegrift.
Ja, ik weet niet of het tweede stel wat later gekomen is door de Heer zelf ook is gemaakt, ik neem aan van wel. Die dingen die kwamen toen destijds in de ark later. Maar geloof maar dat de wetenschappers dit graag zo wilden zien als de Heer dit zelf inderdaad had gemaakt, wat de Heer zelf inderdaad heeft geschreven. Dat men het heel graag zou zien. Ik kan me er niks meer voorstellen, maar de Heer had wel zelf gedaan, anders stond hier niet. Goed, het volk dat wacht op de komst van Mozes. En Mozes kwam er niet terug en het duurde dan ook 40 dagen en 40 nachten. Men ging er vanuit dat Mozes dan gestorven zou zijn op een berg. Want wie kon dan 40 dagen en 40 nachten zonder eten of zonder drinken? Nou, hoe de Heer daarin voorzien heeft, weten we niet. Bij Elia ging met raven. Raven die bracht Elia vlees en brood later. Maar we weten helemaal niet hoe de Heer dat gedaan heeft. Maar de Heer is elke keer in staat om een mens te laten leven. Is het niet bij de vermenigvuldiging van het brood met de Heer Jezus, dan is het wel door middel van raven. En misschien heeft hij hier op wonderbaarlijke wijze eten of drinken van de Heer gehad, of niet nodig heeft gehad.
Elia liep ook 40 dagen.
Toch? Die liep 40 dagen na één maaltijd. Ja.
En de Heer Jezus moest er ook 40 dagen in de
woestijn. Ja, daarom. Ja. Maar goed, dit is dus zo gebeurd. En het moet aan Satan ook geweest zijn die het ongeloof in hen zaaide. En toen belanden ze al snel bij het gouden kalf, de afgod. Want ik weet niet of jullie wel eens Discovery zien. Opgravingen in Egypte laten menigmaal een gouden stier laten zien. Hier staat kalf, maar het is een stier. Het is een vruchtbaarheidssymbool. Het is de god van Egypte, van toen destijds. De farao werd in feite aanbeden als god. Maar de echte cultus was de stierencultus, de vruchtbaarheidscultus. En dan is de Midras, bij mijn weten, dit heb ik overgenomen namelijk. Dat zijn Joodse vertellingen. En het verhaal gaat volgens de rabbijnen. Hou in de gaten dit een verhaal is. Hè? Dat net zo goed als het boek des levens wat ik in mijn bezit heb. Broeder de Boer kent hem ook. Dan denk je wel bij jezelf. Ja, is het nou waar of is het niet waar? Want het zit heel dicht bij de Bijbel. Maar de Midras die vertelt een verhaal dus. En daar komen we straks op terug. Ja, een heel kort verhaaltje is dat. Het gaat hierom. Dat we dus lezen, deze Mozes, die man, die ons uit Egypte heeft gevoerd, dat staat nog in de Bijbel hoor, wij weten niet wat er van hem geworden is. Nou, als de mensen gewoon over Mozes hadden gesproken, die voor hen op de berg onzichtbaar was gebleven, dan hadden ze het niet over deze man gehad. dan hadden ze het over Mozes gehad. Want dat is waar de rabbijnen het over hebben. Dan lees je gewoon, dan had er eigenlijk moeten staan, Mozes, die man die ons uit Egypte heeft gevoerd. He, wij weten niet wat van hem is geworden. En nou gaat het verhaal van uit de Midras, dat Satan de mensen een valstrik heeft gespannen. Dat Satan een baar liet zien, waarop het lijk van Mozes moest liggen. Niet dat het zo was, maar dat hij hun een soort gezicht gaf, als volk. Dat zeggen de rabbijnen dus, hè. Dat zou eventueel best kunnen, want er komen straks nog meer. Ik wil niet zeggen dat dit de waarheid is, maar hier staat namelijk Mozes, deze man. He, dat hebben we gelezen dan. Dat Satan de mensen in de war bracht. En er kan een kern van waarheid in zitten. En, want er is immers meer gebeurd tussen Satan en Mozes in de woestijn. Pak Judas dus 9 maar even. Of zo is tussen Satan en... in de aardsengel. Niet over Mozes, de aardsengel. Judas 9. Alleen vers 9. Laurie die ook een Bijbel nemen.
Ja, vlak voor de Het is maar één bladzijde. Hè? Ja,
Judas.
Oh ja, hier.
Judas 9.
Maar vers 9, hè?
Ja, alleen vers 9.
Maar Michaël, de aartsengel, durfde toen hij met de duivel in twist gewikkeld was over het lichaam van Mozes, geen smadelijk oordeel uitbrengen. Doch hij zeide, de Heere straffe u.
Ja. Dat er. Nou, verwijst deze tekst dan, dat kunnen we nooit hard maken, nadat Mozes gestorven was op de berg, want Mozes is gestorven voor hij het land in mocht, of verwijst deze naar een gebeurtenis zoals in het verhaal van de Midras wordt verteld. Want er moet wat gebeurd zijn. Is het verhaal van de Midras meer dan een legende? Kun je afvragen. Want Satan die regelde daar direct daarna, deze Mozes, deze man die ons uit Egypte heeft geleid, dat hij weg was, regelde Satan direct een inzameling voor het materiaal van het gouden kalf. Terwijl de Heere Mozes op de berg was bij de Heer, om daar een tekening van de tempel te krijgen, waar de Heer een inzameling voor zou houden. He, want Satan die... Daar gaan we straks om een lezen. De beschrijving van de tabernakel werd op dat moment aan Mozes gegeven. En Satan zorgde wel voor dat hij als eerste aan het inzamelen was. En dat er, registreer ons dat heel goed, al heel veel goud verdwenen was voordat de tabernakel gebouwd kon worden. En daar hebben ze heel veel goud voor nodig, voor al die dingen. Voor de kandelaren en hoe het allemaal mag heten dan. Daar was goud voor nodig. En Satan was de Heere net weer een slag voor. Dat probeerde hij bij de met Adam en Eva natuurlijk. Nou goed, dat is dan min of meer gelukt. Hij heeft geprobeerd om Abel de kop in te laten slaan. Of hoofd in te laten slaan. Door Kain. Maar ondertussen bracht de Heere een volgende voort. Maar hij heeft ook geprobeerd bij de kindermoord van Bethlehem. Satan is altijd en wil altijd de Heere een slag voor zijn. Nou, dat is nu ook gebeurd dus met die goudinzameling.
Gladiërs.
Ja, nou, lees Exodus 32 vers 1 tot en met 4 gaan we nou lezen. Dat is, Minke zit daar, hè? Ja. Exodus 32 vers 1 tot en met 4.
Want deze Mozes, die man, die ons uit het land Egypte heeft gevoerd,
wij weten niet wat er van hem geworden is. En Aaron zeide tot hem, ruk de gouden ringen af die in uw oren en in uw, van uw vrouwen en van uw zonen en dochters zijn en breng ze naar mij. Toen rukte het gehele volk zich de gouden ringen die in hun oren waren af en ze brachten ze aan Aaron. Hij nam ze van hen aan, gaf er vorm aan met hun stift en maakte er een gegoten kalf van. En zij zeiden, dit is uw God Israël die u uit het land Egypte heeft gevoerd.
Ja, tot zover. Als je dit goed leest, dan klopt er iets niet. Want, vers 2, Aaron zeide tot hen, ruk de gouden ringen af die in de oren van uw vrouwen, uw zonen en uw dochteren zijn. Dat zei Aaron dus tegen de mannen. Ruk de ringen van uw vrouwen, uw zonen en uw dochteren af. Als ze het zelf deden, kon ze het zelf best even uit de oren weghalen, hoe niet uitgerukt te worden. En dan staat hier, en het volk, en toen rukte het gehele volk zich de ringen van hun ringen die in hun oren waren. Nou, hier klopt iets niet, hier zit iets scheef, daar gaan we straks op terugkomen.
Ze hadden wel stiffen.
Wat zeg je nu?
Ze hadden wel stiffen.
Ze hadden wel stiffen, ja. Maar hoe vertaald is. Het is heel wonderlijk om te lezen dat Aaron, de Israëlitische mannen, de opdracht gaf de gouden ringen gewoon van de oren van de vrouwen af te rukken. En dit maakt duidelijk dat de vrouwen niet bereid waren om aan deze afgoderij mee te doen. En daar komen we zo op terug. Ze waren niet bereid om een gouden sieraad hiervoor af te staan. En terwijl de mannen zich eerder toegewijd hadden aan de heren, bleven de mannen niet trouw aan hun belofte. Hè? Wij zullen alles doen wat de Heer heeft gesproken. De vrouwen bleven echt trouw aan de Heer. En daar komen we straks op terug. Ze wilden de afgoden van Egypte niet in hun leven binnenlaten. Ze wilden alleen voor God leven. En daarom werden zij op een bijzondere wijze later ingeschakeld bij de bouw van een tabernakel, terwijl het eigenlijk mannenwerk had moeten zijn. Want de mannen, er zijn mannen straks wel bij betrokken, maar lang alle mannen niet. En vrouwen wordt straks echt over gesproken. Nou, ook maakt het duidelijk dat Aaron gehoopt had dat de vrouwen weigeren zouden om een sieraad af te staan. En dat er geen beeld gemaakt kon worden. Dan pakken we Exodus 32 vers 4. Meen ik er nog een keertje?
Hij nam ze van hem aan, gaf er vorm aan met een stift en maakte er een.
Oh, maak ik een fout? Exodus 32 vers 4 was dat?
Ja.
Oh. Dan moet ik even verder hoor. Dan heb ik iets vergeten voor de vraag. Nou, dit gaat hierom. En ze zeiden, dit is uw God Israël, die uit het land Egypte heeft gevoerd. Dat is pas gelezen, moet ik even terugzien.
Dat staat in 5.
Dat staat in 5, ja, ik net één te ver. Nou,
dat staat in 4b.
Ja, en oh, dat komt van mijn Bijbel waarschijnlijk. Computer. En namen ze af. En ze zeiden, dit is uw God Israël, die uit het land Egypte heeft gevoerd. En in eerste instantie werd er gesproken in vers 1... Wel aan, maak ons goden die voor ons uitgaan. Dan is het meervoud, dan wordt het goden genoemd. Maar welke mensen waren het nou die dit zeiden? Welke mensen hebben de Israëlieten voorgehouden dat het gouden kalf dat in Egypte als God vereerd werd, nu ook de God van de Israëlieten was? Nou, volgens de rabbijnen is dit het gemengde gezelschap dat met Israël is meegetrokken. Want dat waren Egyptenaren en mensen uit alle volken vandaan. Die waren met Israëlieten meegegaan in hun, bij de uittocht. Ze wilden wel bij Israël horen en waren onder indruk van de macht van God. En ze wilden die God ook wel dienen. Maar ze vielen snel terug in oude gewoontes. En kozen weer voor het kalf als hun God, omdat Mozes er niet meer was. Nou, volgens de rabbijnen waren dan deze mensen de aanleiding voor het maken van het gouden kalf.
Het gaat niet echt Israëlieten dus.
Nee, die gingen later wel meedoen.
Ja, ja.
Maar zij waren de oorzaak. Die terugval, wat we dan bij het samenraapsel zien, zien we ook heel vaak in plaatselijke gemeentes. Als een gemeente razendsnel groeit, en we hebben een heel groot voorbeeld in Drachten, dan loop je de grote kans, en het is bijna altijd waar, dat er naast de bekeerde mensen ook mensen binnenkomen die graag het woord horen, die zich er thuis voelen, die het volkomen mee eens zijn, maar geen persoonlijke bekering hebben ondergaan. Die zich ook wel laten dopen soms. Maar wanneer het echt moeilijk en heel zwaar gaat worden, dat die mensen dan terugvallen in het oude stramien en dan vaak in ontevredenheid. Want ik heb een paar keer een gemeentescheuring meegemaakt en de laatste keer, die zit me al jaren in mijn geheugen gegrift. Dan zeg ik me vaak, nou degene die dit veroorzaakt heeft, kan nooit bekeerd zijn. Dat zeg je dan. Nou, dan denk je gewoon nu ook aan het samenraapsel. Het is wel bij Israël, maar het hoort niet bij Israël. Ze mochten mee. Nou, dan is de eerste liefde er niet meer. En van echte trouw hebben deze mensen nooit gehoord.
Het waren dus geen Joden.
Het waren geen Joden. Nee, dat komt straks nog verder op weer. Dat was het samenraapsel. Dan ga ik even voorlezen, 2 Thessalonicenzen 2, 3 vers 2, daar spreekt Paulus dan, en dat wij bewaard blijven voor wargeesten en slechte mensen, want trouw vindt men niet bij allen. Nou, hoe kan een gemeente bewaard worden voor wargeesten en slechte mensen? Dat zouden mensen moeten zijn die zich binnendringen in de gemeente, want anders zouden ze het wel niet zijn. Wanneer iemand daadwerkelijk bekeerd is, en er is natuurlijk, zijn natuurlijk dingen die zin hier lang niet, maar goed, zodra je gemeente binnenkomt die volmaakt is en ik sta binnen, dan is hij niet volmaakt meer. Dus we moeten allemaal eerlijk van onszelf denken. Maar we hebben vaak genoeg, dat heb je overal waar we geweest zijn, en ieder van ons die eerlijk is, er is altijd wel iets wat je ergert. Maar dan zul je overheen moeten stappen. Of op moeten lossen. Maar als dus een gemeente snel groeit en of binnen de gemeente komt iemand die het moeilijk doet, of die in eerste instantie meegaat en later moeilijk doet, dan mag je afvragen waar hoor je bij. Nou, dit heb ik naar aanleiding dus erbij genomen van het gepeupel wat het Hebreeuws zegt, van het gemengde volk wat meeging. Nou, in bepaalde opzichten lijkt dan de mensen in sommige gemeentescheuringen en problemen binnen de gemeente vaak op het gepeupel. Men is ontevreden, men zoekt ruzies, je krijgt kletserij en gaan we door. We kennen het allemaal van dichtbij. Nou, de rabbijnen zeggen dat het gepeupel waar dat bij Aaron erop aangedrongen heeft, dat ze gevraagd hebben hun oude God terug te geven. Nou, en dan komen we er bij die gemengde bevolking van niet-Israëlieten nog eens steken in de Bijbel. En dat is Numeri 11, vers 14. Thomas, wil jij het lezen? Nummer 11, vers 4. Elke keer als het misgaat in de woestijn, dan vind je dat de ontevredenen het samenraapsel die veroorzaakt.
Nummer 11,
vers 4. Gewoon vers 4.
Het samenraapsel nu, dat zich onder hen bevond, werd met gulzig begeren vervuld. Ook de Israëlieten begonnen weer te jammeren en zeiden, wie geeft ons vlees te eten?
Ja, nou die geschiedenis kennen wij dus, hè, van die vogels en dergelijke. Maar het is eerst het samenraapsel en dan krijg je, die werden met gulzig begeren vervuld. En dan krijg je, ook de Israëlieten begonnen weer te jammeren. Dus het eigene, waar de Heere God het voor bedoelt, dat begint niet te jammeren. Die heeft wel ontzag voor de Heer. Behalve ze een steuntje in de rug krijgen. Zwakte. Nou, dan moet je zien. Dan is het raak.
Zwakte.
Nou, en daarom doel ik ook op plaatselijke gemeenten, waar we ook mogen zijn in Nederland. De scheuring begint nooit bij de vaste kern, bij de wedergeboren kern. Die begint altijd bij mensen waar je twijfels over mag hebben. En soms al heel lange tijd hebt. wanneer iemand de gemeente binnenkomt met een air van ik ben het, nou wees op je hoede. Ik heb geen zin om een ander voorbeeld te noemen, maar het is nou eenmaal zo. De laatste gemeentescheur die wij meegemaakt in Zuiderveen ging precies zo. Een bepaald figuur die ging dus, ik ben het heertje, ik ben het. En wat ging hij doen? Hij ging mensen om zich heen verzamelen waar je bij denken kon, zijn ze bekeerd of pas bekeerd? Maar die kun je dan vormen naar je wil. Zo werkt dat. En ook bij Israël was het weer het samenrapen. Wie was bij de Heer Jezus toen de Fariseeën opjutten om de Heer Jezus te kruisigen? Dat was het gepeupel. En dan gaan de anderen wel weer mee. Maar het begint altijd bij minderwaardige lieden. En niet minderwaardig in wereldse zin, maar in geestelijke zin. Het gaat hier dus over een talrijke menigte van verschillende volken die voor het merendeel tot de geringste van Egypte werden behoren, tot de samenleving. En ze werden op dezelfde wijze verdrukt als de Israëlieten. En ze hebben samen met de Israëlieten het Egypte verlaten, want ze hadden natuurlijk de kans, hè. Er ging heel hoop mensen ging de poort uit. En ze hadden de kans, haal de beelden maar eens in je hoofd weer op, toen de muur van Berlijn viel. Er waren twee helden, sterke mannen, die maakten hier en daar een gat in de muur, twee of drie. En de rest, die vloog achter hen aan. Dus de gangmakers, zo is dit ook gegaan. Want door het zien van tekenen en wonderen ten behoeve van het volk van Israël, wilden ze bij Israël horen, waren ze uit het land Egypte vandaan, onder de macht van Farao vandaan, en ze konden ook een keertje in de zegening van Israël delen. Want dat is prettig meegenomen. Nou, die mensen van de genoemde gezelschap, die zijn dus die we genoemd hebben, in het Hebreeuws heten zij al gepeupel, en dit is het gemengde volk uit Exodus 12, vers 38, En het werd in Exodus 32 werd hun een valstrik. Want hier staat letterlijk, Exodus 12 vers 38. Exodus 12 vers 38. Ook trok een menigte van allerlei slag met hen mee. En het kleinvee en runderen en een zeer talrijke veestapel. Hier wordt een menigte van allerlei slag genoemd. Nou, dat zijn er nogal wat dan, een menigte. Nou, en dat is hun valstrik geworden. En op grond van dit gebeuren, vanwege dit voorbeeld, zal de apostel ook later gewaarschuwd hebben, dat lees ik al voor. Daar komt in 2 Korinthe 6 vers 14. Vormt u geen ongelijk span met ongelovigen. Want wat heeft rechtvaardigheid gemeen met wetloosheid of gemeenschap met het licht van de duisternis?
Oh, ik dacht dat ging over het huwelijk.
Ja, meer. Ja. Ik ken iemand die kwam tot bekering. Die was een compagnon. En een goedlopend bedrijf. Hij komt tot bekering. En hij ging anders zaken doen. Ze waren ongelijk spaar geworden. Nou, de compagnon heeft het zaakje weer overgenomen. Maar hij kon niet meer mee. Het heeft hem dik geld gekost.
Was er niet meer.
Het past er niet meer. Maar als je wedergeboren christen bent. En je begint een bedrijf met je broer of je neef die niet wedergeboren is. Dan is gedoemd of om te falen, het hele bedrijf niet kapot te gaan. Of om jezelf geestelijk, en dat is nog erger, op een laag niveau of in de achtergrond te zetten. Maar dat kan namelijk niet. Nou, in latere tijden waarschuwde Paulus ervoor. Het is... Ook voor de gemeente is het bitter nodig dat ervoor gewaarschuwd wordt. Want ik noem dat ze pas al een gemeente die snel groeit, is aantrekkelijk voor religieuze mensen. Net zo goed als Israël aantrekkelijk was voor een menigte van volken. Nou, in de praktijk zien we dan na een aantal jaren succes en groei, waar mensen naar gedoopt worden, dat dus de problemen kunnen komen. Dat komt altijd bij die groep. Nou, op het moment dat problemen komen, is de oorzaak van de moeilijkheden het verschil. Komt dan heel erg aan het licht wie nou wedergeboren is en wie niet. En dan krijg je een dramatische toestand weer. Alleen maar de religieuze mensen hebben een heel andere insteek. Zij denken bijvoorbeeld alleen maar aan de organisatie. Aan mooie preek, aan het gebouw, aan weet ik veel.
Aan geld.
Aan geld. En wedergeboren die denken dat geld komt vanzelf. Maar dat moesten wij toen nageven toen wij dus in Struis de Veen waren in de eerste jaren. Toen werd er nooit gevraagd om geld. Daar is nooit gevraagd om geld. Ik geloof één of twee keer aan het privépersoon akkoord. Maar niet aan een gemeente. En het kwam wel. En zodra je moet zeuren om geld, dan zit er iets fout. Maar goed, als we nou over de plaatselijke gemeente spreken, dan is het ongelijk span. Maar die waarschuwing moet wel ruimer zien natuurlijk. Dat gaat ook over een huwelijk. Een gelovige met ongelovige. Dat zijn gewoon niet nou. Nou, tuurlijk is dat zo. Maar daar gaat het niet alleen om. He, dus in alle opzichten, wanneer een wedergeboren christen met een ongelovige in zee gaat, ja, dan komt het probleem. Hoe het ook zij. Nou, en dan gaan we terug naar Exodus 32. Exodus 32, vers 7, Thomas.
32, 6 en 7?
Nee, ja, 6 en 7, ja.
En de volgende morgen vroeg offerde zij brandoffers en bracht hem vredeoffers. En het volk zette zich neer om te eten en te drinken. Daarna stonden zij op om vreugde te bedrijven.
Ja, ja toen. Ja, toe.
En de Heer sprak tot Mozes: ga, daal af, want uw volk dat gij uit het land Egypte hebt gevoerd, heeft het verdorven.
Ja, tot zover. Men ging dus, dat was ook het geluid wat men dan hoorde, wat Mozes op de berg kon horen, wat de Heer al lang had gezien. Dus dat was het vreugdegedruis. En nou zegt de Heer, die zegt, want uw volk dat gij uit het land Egypte hebt gevoerd, heeft het verdorven. Ja. Nou, dat is natuurlijk heel vreemd, want het was Mozes die onder leiding van de Heer deed. Hmm. Daar komen we straks wel op terug. Nou, terwijl God daarvoor de Israëlieten als zijn volk had aangenomen. Wijst erop dat het de mensen van Mozes zijn die gezondigd hebben. En God wijst dan hier het complete volk aan, het samenraapsel en de Israëlieten. Alles wordt nu over één kamp geschoren. En dit moet een waarschuwing zijn voor christenen in plaats van gemeenten, dus dat we niet alles zomaar accepteren en binnenhalen. Dat moet gewoon een waarschuwing zijn. Maar Exodus 32 vers 7 lijkt erop te wijzen dat niet Israël Gods volk was die het gouden kalf heeft gewild, maar dat er mensen waren die Mozes zelf heeft geaccepteerd om mee te gaan, het gepeupel. Want dat moet met instemming van Mozes gebeurd zijn. En daarom zegt de Heer ook om het volk dat gij hebt uitgevoerd. Dat was dus het gepeupel wat met hem meeging.
Maar de Heer had het dan eigenlijk niet doorgegeven dat het verboden moest zijn. Voor Mozes dat hij dat niet had moeten doen.
Kun je nog herinneren dat Mozes in de woestijn was. En toen was hij niet besneden.
Ja.
En toen moest hij eerst besneden worden. En ook zijn zoon. En toen zei zelfs zijn vrouw bloedbruid, zei ze tegen hem. De Heere wilde dat alleen besnedenen zich toe bij het volk mochten voegen. De Heere wil dat alleen bekeerden tot de gemeente gevoegd mogen worden.
En erbij komt, God had tegen Mozes gezegd, leid mijn volk uit.
Ja.
Niet van, leid mensen uit waaronder mijn volk. Hij heeft gezegd specifiek, leid mijn volk uit.
Ja. Dus hier is wat aan de hand geweest. Mozes heeft het toegelaten. Nou, er staat nergens in de Bijbel dat God wilde dat deze mensen met hem meegingen. Het lijkt erom dat eigenlijk beslissing van Mozes geweest. Maar ook Jannes en Jambres, de twee mannen als tovenaar aan het hof, waren er ook bij. En dat komt uit de bronnen van de rabbijnen. Want in 2 Timotheüs 3 vers 8, dan lezen wij, zoals Jannes en Jambres, de tegenstanders van Mozes, staan ook deze de waarheid tegen. Het zijn mensen wie het denken bedorven is en wie het geloof de toets niet kan doorstaan. Jannes en Jambres waren de tovenaars bij Farao. Maar Jannes en Jambres waren ook weer meegegaan met al het volk. En de rabbijn menen zelfs, oh, daar ligt hij, dat Jannes en Jambres met hun tovenarij in staat geweest zijn om gouden kalf heel speciaal te maken. Want, kijk hoor, volgens de Hebreeuwse tekst moeten we namelijk waarschijnlijk spreken over twee gouden kalveren. Want in het Hebreeuws staat namelijk, dit zijn uw goden Israël, die u uit Egypte heeft gevoerd. Exodus 32, vers 4. En als je een vers daarvoor gaat, ik meen vers 2 was, daar vroeg men ook om goden. Lees me eens voor, Gerrit, de Statenvertaling.
Vanaf vers
4,
hè?
Nee, vanaf vers
2. Aaron, u zeide tot hen, ruk af de gouden oorsieselen, die in de oren uw vrouwen, uw zonen en uw dochteren zijn, en breng ze tot mij. Toen rukte het ganse volk de gouden oorsieselen af, die in hun oren waren, en ze brachten ze tot Aaron. En hij nam ze uit hun hand, en hij wierp ze met een griffie, en hij maakte een gegoten kalf eruit. Toen zeiden zij, dit zijn uw goden, Israël, die u uit het Egypteland opgevoerd hebt.
Ja, en dan zei ik het net verkeerd, ik had bedoeld vers 1, want er staat net in het laatste van vers 1, Aaron zeide tot hen,
Maak ons goden.
En in de Hebreeuwse tekst staat dan ook, dit zijn uw goden, Israël, die u uit het land Egypte heeft gevoerd.
En hier staat in orde van God.
Ja.
En wie Gerrit staat goden.
Ja.
Ja. Dus mogelijk waren er twee gouden kalven. Het is niet zeker, maar mogelijk. He? En dan kunnen we ons afvragen of het gouden kalf een wonder is. Want als Aaron later vertelt hoe het beeld ontstaan is, lijkt het wel of die man helemaal onnozel is. Exodus 32, vers 24. We hebben gewacht hem hoor. Vanaf vers 21, wie zit nou? Thomas, lees jij het maar even. Vanaf vers 21 tot en met 24. Ja, tot 24.
Toen zei de Mozes tot Aaron, wat heeft dit volk u gedaan, dat gij zulk een zware schuld daarover gebracht hebt? Maar Aaron zeide, de toorn van mijn Heer ontbrandde niet. Gij weet zelf dat dit volk in de boze ligt. Ze zeiden tot mij, maak ons goden die voor ons uitgaan. Want deze Mozes, die man die ons uit het land Egypte heeft gevoerd, wij weten niet wat er van hem geworden is. Toen zei ik tot hem, wie heeft fout, ruk het af. Ze gaven het mij, ik wierp het in het vuur en dit kalf kwam eruit.
Hoe kan een man die in staat is om een volk te leiden, om met de Heer te spreken, letterlijk met de Heer te spreken, want hij was de mond van Mozes. Hoe kan die zo onnozel zijn om te zeggen, toen zeide ik tot hun, wie heeft goud, ruk het af. Ze gaven het mij, ik wierp het in het vuur en dit kalf kwam eruit.
Ja.
Dat kan niet. Dat kan niet. Het kan ook anders gegaan zijn. Want het kan ook echt gegaan zijn zoals Aaron vertelde. En gaf hij dan een serieus verslag van een gebeurtenis. Want het is eigenlijk ondenkbaar dat zo'n ontwikkelde man, hij moet ontzettend ontwikkeld geweest zijn, zo onnozel zou zijn. De rabbijnen menen dat het kalf is ontstaan door tovenarij van Jannes en Jambres. We komen meer tovenarij op dit gebied tegen. Denk maar aan het beeld wat een valse profeet maakt voor de antichrist. En daar zal het beeld ontspreken ook. Maar in de Bijbel komen we meer parallel tegen zo'n situatie. Satan stond niet alleen het werk van de Heere tegen na het Egypte, Israël Egypte was gegaan. Maar ook op het moment dat het evangelie van de Heer Jezus Christus werd verkondigd. Handeling 8, vers 29, 9 tot en met 20. En die is voor weet je hoor. Handeling 8, vers 9 tot en met 20. Wat wij hier straks lezen, die bevolking liep niet natuurlijk achter goochelarij aan. Dat moet echt over een rij geweest zijn. Handeling 8 vanaf vers 9 tot en met 20.
En een man, de naam Simon, was reeds voor deze tijd in de stad bezig met toverij, waardoor hij het volk van Samaria verbijsterde. En hij beweerde van zichzelf dat hij iets groots was. En alles, van klein tot groot, hielden zich aan hem en zeiden, deze is wat genoemd wordt de grote kracht Gods. En zij hielden zich aan hem, omdat hij reeds lange tijd hen door toverijen verbijsterd had. Toen zij echter geloof schonken aan Filippus, die het evangelie van het Koninkrijk Gods en van de naam van, Jezus Christus predikte, lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen. En ook Simon zelf kwam tot geloof, en na gedoopt te zijn, bleef hij voortdurend bij Filippus, verbijsterd door de tekenen en grote krachten die hij zag geschieden. Toen nu de apostelen te Jeruzalem hoorden dat Samaria het woord Gods had aanvaard, zonden zij tot hen Petrus en Johannes, die, daar aangekomen, voor hen baden, dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. Want deze was nog over niemand van hen gekomen, maar zij waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. En toen Simon zag dat door de handoplegging der apostelen de geest werd gegeven, bood hij hun geld aan en zeide, geef op mij deze macht, opdat, als ik iemand de handen opleg, hij de Heilige Geest ontvangen. Maar Petrus zeide tot hem, uw geld zij met u ten verderve, daar gij gemeend hebt de gave Gods voor geld te kunnen verwerven.
Ja, tot zover. Deze Simon, die was tovenaar en die had de hele stad al bezig gehouden. Satan had alweer iemand vooruitgestuurd om dus de evangelisatie van de apostelen, om dat tegen te houden. Satan wilde weer een slag voor zijn en hij stuurde een sterke troef, dat was een tovenaar. En geloof me niet dat het een goochelaartje was, deze man heeft echt iets gekund. Anders verbijster je het volk niet. He? Nou, op het moment dat God dus met iets nieuws begint, is Satan, voor en na Golgotha, is Satan de Here altijd geprobeerd een slag voor te zijn. En de rabbijnen meenemen zelfs aan dat het kalf een vervanger voor Mozes was. Eén die echt leefde en tot hun spreken kon. Dit denken zij op grond van de volgende woorden. Psalm 106 vers 20 staat het. En zij vervulden hun eer tegen een beeld van een rund dat gras eet. Dat gaat dus over de tijd van Aaron. Hè? Je kunt hier over runderen in het algemeen lezen dat ze gras eten. En je kunt ook lezen dat het rund dat ze toen gemaakt hadden, gras at, dus leefde. Psalm 106 vers 20. Nou, als we de Statenvertaling lezen, komen we heel dicht bij de uitleg van de rabbijnen. Daar lezen we, ze veranderen hun eer in een gedaante van een os die gras eet. Wel, Gerrit, dat ervoor lezen. Psalm 106 vers 20. En dan pakken wij 106 vers 20 erbij in de Staten. Even geduld dan, hè. Psalm 106 vers 20.
En zij veranderden hun eer in de gedaante van een os die gras eet.
In vers 21 bij.
Zij vergaten God hun heiland die grote dingen gedaan had in Egypte.
Ja, tot zover. Dus zij verruilden hun eer. Staat hier dan. Dan ben ik even kwijt. Ja. Ze verruilden eer tegen het beeld van een rund dat gras eet. Zegt de Statenvertaling. Maar een beeld is een afspiegeling. Is gewoon een afspiegeling. Maar in de Statenvertaling staat. Ze veranderen hun eer in een gedaante. Iets tastbaars. Hè, van als die gras eet. Nou, bij vergelijken vallen dan die twee dingen op. De NBG-vertaling gebruikt dan een eer, de kleine e, en het wijst op menselijke eer, terwijl de Statenvertaling de hoofdletter e gebruikt, maar dat zal niet kloppen. En wijst de Statenvertaling verder aan. Oh sorry, en wijst de Statenvertaling ook aan op de wijze waarop de rabbijnen lezen. Een beeld laat zien. En terwijl er staat, en NWG niet verder komt dan de gedaante. Nou, zo zien we dan ook het werk van Satan in deze geschiedenis bezig. Satan is in staat om iets wat dood en doods is, door een wonder tot leven te brengen. Openbaringen 13, vers 3 tot en met 4, Jan Mellen. En dan ben je er nog niet daarvoor. Openbaringen 13, vers 3 tot en met 4. Vers 3 en 4.
En ik zag een van zijn koppen was ten dode gewond. En zijn dodelijke wond genas. En de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna in zijn onbarende draak. Omdat hij aan het beest de macht gegeven had in zijn onbarende beest, zeggende: wie is aan het beest gelijk en wie kan het oorlog tegen?
Ja. Hier lezen we dus dat de dodelijke wond van het beest genas en de hele aarde erachter aanging. Dus Satan is best in staat om wat dood is levend te maken. Want hier staat, hier staat als ten dode gewond, maar er zijn ook vertalingen. Er staat ten dode gewond. Wat staat in de Staten, Gerrit? Openbaring 13 vers 3.
Ja. En ik zag een van zijn hoden als tot de dood gewond.
Nou hier, als tot den dood. Dat betekent dus dat die stervende is of sterft. He, dat is, dan is hier de NBG wat zwakker in. Maar goed, Satan is dus in staat om doden op te wekken. Maar hij kan ook doden veroorzaken. En dan gaan we Openbaring 13 vers 14 en 15 aan melden.
Openbaring
13 vers 14 en 15.
Dat de wond van het zwaard af en weer levend geworden is. En hem werd gegeven om het aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook door spreken en het maken dat allen die het beeld van het beest niet een baan gedaan hebben.
Ja, hier zie je ook wel dat over de wond van het zwaard wordt gesproken en weer levend geworden is. Dus Satan is tot alles in staat. Ook om een beeld te maken. Ook om een beeld een geest te schenken. Een beeld tot leven te brengen. En hoe wij het nog zullen doen. Dat weet ik ook niet meer zo met technische trucjes. Maar dat is niet belangrijk. De gouden kalf kan ook best technische trucjes gehad hebben.
Misschien wel een robot of zo.
Ja, daarom. Maar terug dan naar de Israël en gouden kalf. De volgende dag stonden mensen vroeg op. Al was het een feestdag. En ze zouden ze offers brengen voor hun zelfgemaakte God en goden. En in het Hebreeuws staat niet dat Aaron de offerdienst leidde. Als jullie Exodus 32 vers 6 weer pakken. Dat Jan dat wil lezen. Exodus 32 vers 6.
En de volgende morgen vroeg offerde zij brandoffers en bracht toen vredeoffers. En het volk zette zich neer om te eten en te drinken.
Ja, stop maar. Wij hebben zo straks eerder gelezen in Exodus, voordat Mozes de berg opging, dat Mozes offerde. Ja. We lezen hier helemaal niet dat de Aaron offerde. Hier staat zij. Ja. En dan mag je ervan uitgaan dat die de offers brachten en het volk dat feest vierde, mogelijk werden die offers gebracht door het samenraapsel. Want het was het offer aan hun oude God. Aaron heeft hier niet geofferd, want wie aan een vreemde God offert, mag later zelf nooit weer offeren. Die moest zelfs dood in het Oude Testament. Hier heeft dus dat gepeupel, het volk, heeft geofferd. Het samenraapsel vroeg ze ook om hun goden. Dit waren hun goden. Aaron heeft nooit een keertje hier aan God meegeofferd.
Dat kan de Egyptenaren.
Er staat ook helemaal niet in de Bijbel dat Aaron meedeed aan de feesten. Nou, het waren niet alleen Egyptenaren. Het waren allemaal overwonnen mensen die er in Goshen zijn neergedumpt, samen met de Joden. He, dus dat was later het slavenvolk wat de Tichels moet bij. Daar hoorden zij ook bij. Nou, veel Aaron deed dus niet mee met die feesten. Het was het gepeupel wat hun God de eer bracht. En dan veel christenen in preken, we hebben vast allemaal wel preken over Aaron gehoord, werd er altijd gezegd dat Aaron het volk geleid heeft in afgoderij. Daar moeten we allemaal zo'n preek horen, ik tenminste wel. Maar het blijkt niet echt uit de Bijbel op te maken.
Aaron zegt wel in vers 5, morgen is er een feest voor de Heere, zegt hij.
Ja, maar er wordt nooit over het beeld verder gesproken. Hoe hij daar een verklaring komt van, maar hij wordt later ook niet bij de offering betrokken. Of hij doelt op iets wat hij al weet. Dat weet ik niet. Maar hij wordt niet bij de offering betrokken. Want dat beeld hebben zij later, ik weet het vandaan nog halen, dat beeld hebben zij ook nooit als vervanging voor de Heere God gezien. Daar komen we later op terug. De rabbijnen zeggen dan ook dat Aaron helemaal niet mee heeft gedaan. Hij heeft alleen wel het goud ingezameld, omdat hij hier min of meer voor geprest werd als broer van Mozes, de man met de meeste overwicht. En hij spreekt ook over zijn daden in de verontschuldigde vorm. Hij gaat ook helemaal niet op zijn knieën niet, o Heere God, ik heb gezondigd. Wat David weer menigmaal deed. Het lijkt misschien een beetje vreemd, omdat wij gewend zijn aan Aaron de schuld te geven van deze zonde met het kalf, en om hem het in de schoenen te schuiven. Maar we gaan er aan voorbij dat men niet tegen Aaron heeft gezegd dat er een plaatsvervanger voor God moest komen, maar een plaatsvervanger voor Mozes, voor deze man. Nou, ze vroegen dan niet om God die eeuwig leven of rust moest schenken, ze vroegen dan om God die als opvolger van Mozes kon dienen, een nieuwe Mozes die de woorden van God bekend kon maken. Een man van God zochten ze, of een vertegenwoordiger van God. En later zou Aaron dan ook zeggen, tegen Mozes, dat hierom ging, dat het volk een opvolger van Mozes zocht. Daar staat in Exodus 32, vers 23. En ze zeiden tot mij, maak ons goden die voor ons uitgaan. Want deze Mozes, die man die uit het land Egypte, die ons uit het land Egypte heeft vervoerd, wij weten niet wat er van hem geworden is. Ze zochten een vervanger voor Mozes, ze zochten geen vervanger voor God. En dan gaan we volgende keer over, ze hebben steeds over goden, ja. Dan gaan we de volgende keer over hebben, welke goden dat zij dan vervangen wilden. Want dan spreken we dus over de Heere God, zijn aanspreekvorm. En over de goden. Want in de Bijbel vinden wij heel vaak, pak maar concordantie, vinden we heel vaak in de psalmen ook, in de poorten voor uw goden zal ik lof offeren. Nou, ik zal het helemaal geen vreemde goden. Dus er is anders wat mee in de hand. Daar gaan we de volgende keer mee bezig.